Goedemorgen.
In het begin schiep God de hemel en de aarde. Daar begon het mee. Mooi begin, hè? Fantastisch. Ik wil vandaag met jullie eigenlijk iets bijzonders doen. Ik vind het heel mooi. Ik ga de allergrootste lijn trekken die je in de Bijbel kunt trekken. En dat betekent vanaf het begin tot het einde. We gaan het niet helemaal lezen. Maar goed, ik heb het begin gelezen. Laat ik ook even naar dat einde toe. En dan lees ik niet letterlijk het laatste vers, maar vers 1 van Openbaring 21. Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij en de zee is er niet meer. Ik weet niet of je het goed kunt zien. Ik heb mooie plaatjes uitgezocht. Is het mogelijk dat deze lichtrij uitgaat? Dan zien jullie het beter. Middelste knop hoor ik van goede bronnen. Kijk. Fantastisch. Ja, het begon bij de schepping. Het begin van alles, het begin van de mensheid, waar God een wereld creëert en ons mens als kroonstuk op de schepping zet en een geweldige uitdaging geeft aan die eerste mens, Adam en Eva, om te beheren. En ze krijgen een fantastisch mooie taak zo mee. Het bijzondere van die tijd was dat God binnen die nieuwe schepping een plek apart had gezet. En dat noemen we de Hof van Eden. En dat was de plek waar God en mens elkaar konden ontmoeten. Letterlijk. Gewoon aangezicht tot aangezicht. Face to face. Adam en Eva hadden het voorrecht om met God te wandelen. Op een hele bijzondere manier. God had de mens geschapen om een relatie aan te gaan. Om met de mens op te trekken, om erbij te zijn, om hen te helpen, aan te sturen. En ik kan me dat zo voorstellen dat dat voor Adam en Eva best wel heel mooi was en een opluchting. Want zij waren er ook nog maar net. Ze hadden geen opleiding gehad en ze krijgen wel een gigantische taak. Beheer dit maar. Dus om even af en toe met God te kunnen sparren en te kunnen overleggen van, goh, hoe moet dat dan? Nou, ik denk dat dat wel prettig was. Ik denk dat het ook voor Adam wel bijzonder was. Dat hij dan even God apart kon nemen en zegt, ja, die vrouw die u mij gegeven hebt, dat is best wel complex, hè? Dat was een grapje, hè? Dan mag je lachen. Ja, oké. Nee, goed zo. Nou, mooi. Een bijzondere tijd. Nu weten we ook, als we in Genesis doorlezen, en je komt op een gegeven moment bij Genesis 3, dan gaat het al mis. Dus daar is wat aan de hand. En daarom heb ik net ook Openbaring 21 gelezen. Openbaring 21 vers 1 spreekt over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En als je ook daar weer even doorleest, dan zien we dat ook God daar een bijzondere plek creëert. En dat noemen we het nieuwe Jeruzalem. De plek waar de mens weer opnieuw met God kan optrekken. Op een hele directe en persoonlijke manier. En als je het op die manier bekijkt, dit is even nog een plaatje erbij. En als je dat eigenlijk op die manier bekijkt, dan is eigenlijk het begin van de Bijbel en het einde van de Bijbel, het is anders verwoord, maar het laat eigenlijk hetzelfde zien. Een wereld die geschapen is en een bijzondere plek om met God op te trekken. Maar goed, wij zitten in die tijd daartussen. En wij zijn van dat begin onderweg naar dat, je zou bijna zeggen naar dat einde, maar dat is het juist niet, naar dat nieuwe begin. Wij als mens, de gelovigen, wij gaan een doorstart maken. Een hele mooie term die ze vandaag de dag heel vaak gebruiken als bedrijven over de kop gaan en dan wordt het weer overgenomen en dan gaat het bedrijf een doorstart maken. Ze kunnen weer opnieuw verder. En dat is eigenlijk wat God met de mens doet daar in Openbaring, wat hij ons laat zien. We zijn onderweg van Genesis naar Openbaring. En waar wij staan ondertussen, dat is niet zo vanzelfsprekend om dat te zeggen. Nou, wij staan dan hier op de helft, op twee derde, op negentiende. Ik weet het niet waar wij staan. God weet het. Maar we zijn onderweg. En dat is een pad dat we lopen. En dat lopen we met z'n allen. En ook individueel. Ook jij en ik, wij bevinden ons ergens op deze lijn. En nu wil ik met jullie even gaan kijken naar die lijn. En ik wil uiteindelijk ook naar wat is nou onze plek en onze taak vandaag de dag. Je kent het wel, sommige mensen die hebben daar wat meer moeite mee dan een ander, maar dan zitten ze te worstelen met die vraag, waarom ben ik hier eigenlijk? En dat is een hele goede vraag en een hele terechte vraag. Vooral als je het ziet in het grote plaatje, dan kun je wel eens verloren voelen en denken, wat is nou mijn inbreng? En ook daar wil ik op een kleine manier een antwoordje op geven vandaag. Even een slokje. Maar we gaan even terug naar het begin. Want dat pad dat we wandelen, dat is heel bijzonder als je de Bijbel bestudeert. God werkt heel vaak met patronen. En als we dan het volk Israël gaan volgen en gaan kijken naar het Exodus verhaal, dan daar zit een patroon in wat we steeds herhaald zien worden. Dus daar gaan we even naar kijken. Israël als prototype, als voorbeeld. De Exodus, dus de uittocht uit Egypte. De tocht die Israël maakte bestaat uit drie delen. En nou heb ik ze allemaal een eigen kleurtje gegeven. Dat is leuk hè, met kleurtjes te werken. Ja, mooi. Goed, het eerste deel is het moment dat ze in Egypte zitten. Vanuit Genesis, de schepping die we net gelezen hebben, dan gaat de mensheid, die bevolking, die wordt steeds groter en groter. En op een gegeven moment kiest God daar een volk uit. Bij Abraham. En later, dat verhaal dat loopt zich door en we kunnen daar natuurlijk niet allemaal bij stilstaan, want dan moeten we wel degelijk de hele Bijbel lezen en daar hebben we de tijd niet voor. Maar op een gegeven moment komen ze in Egypte terecht. In eerste instantie is dat allemaal mooi en prachtig, maar in de loop van de tijd gaat dat toch wel wat minder en wat zwaarder en wat moeilijker. En het volk bevindt zich in een positie van onderdrukking. En je zou zelfs kunnen zeggen dat als daar niet wordt ingegrepen, dan is het einde van het volk. Maar God houdt zijn volk vast. Nog meer, God doet een belofte. Een belofte om ergens naartoe te gaan. Het beloofde land. En we weten allemaal, tenminste ik neem aan dat we die verhalen kennen over de plagen die God op Egypte laat neerkomen door de hand van Mozes. Om dan uiteindelijk de farao zo ver te krijgen om het volk te laten gaan. En dan kom je in het tweede gedeelte. Dan zijn ze onderweg naar. En dan moesten ze door de woestijn. En de woestijn is een periode van moeite en zorg en hoe dan? En is er wel genoeg eten en is er wel genoeg drinken en al dat. En het volk is onderweg. En God gaat mee. De vuurkolom. De wolkenkolom overdag. En het is aan het volk om te laten zien dat ze op God vertrouwen op die reis. Dat is het belangrijke. En we weten ook allemaal dat het is aardig ook weer misgelopen. En daardoor is het ook pas de volgende generatie die uiteindelijk bij fase 3 kan komen, het beloofde land. Maar dan komen ze en dan mogen ze het beloofde land intrekken. En het beloofde land wordt omschreven als een land overvloeiende van melk en honing. Een land waar het beter is, waar het mooier is, waar ze mogen leren dat het leven ook fantastisch mooie kanten heeft. En dat het ook mooi en leuk kan zijn. Nu, op die overgangen tussen de verschillende pijlen zit aan de eerste de 10 plagen, een wonderlijk ingrijpen van God om te laten zien wie de macht heeft. En ook het moment dat ze het land intrekken, dan hebben we ook dat verhaal, die geschiedenis, dat God de Jordaan even stopt, zou je zeggen. En het volk kan over het droge lopen en het land intrekken. Nu, dit is het patroon. Onderdrukking, onderweg en het beloofde land. En als we de rest van het Oude Testament lezen, dan zien we dat eigenlijk dat volk steeds weer opnieuw in datzelfde patroon zit. Dat wordt gewoon. Want wat gebeurt er nou? Nou, dat zagen we al in die woestijnperiode. Ook daar ging het niet altijd zo goed in hun vertrouwen op God. En dat herhaalt zich. En het Oude Testament laat ons steeds weer opnieuw zien hoe het volk dan weer wel God volgt, dan weer niet God volgt. Dan weer wel God volgt en dat weer. En dat heeft consequenties. Welke consequenties? Ze komen steeds weer opnieuw in een positie waar ze onderdrukt worden. Het is een vicieuze cirkel eigenlijk waar ze als volk bijna in zitten. Steeds weer opnieuw onderdrukking. En soms is dat van binnenuit. Soms zijn dat van machten rondom. En in het uiterste geval worden ze op ballingschap weggenomen. En dan moeten ze weer tot inkeer komen. Hun vertrouwen weer op God stellen. En dan kunnen ze weer onderweg om weer terug te komen naar waar ze bedoeld zijn. En dat is het patroon wat ontstaat in het Oude Testament en wat je ook steeds weer opnieuw ziet terugkomen. En dan het moment dat Jezus komt, dat is dan het Nieuwe Testament, dan zit het volk weer opnieuw in zo'n positie van onderdrukking. Dit keer de Romeinen. En dan komt Jezus en dan is Jezus de Messias. En die is natuurlijk al lang verwacht en ze hebben daar een heel mooi beeld van wie die Messias en hoe die Messias zou zijn. En dan hebben ze ook verwachtingen van hoe Jezus zich gaat gedragen. Maar Jezus zegt, dat doe ik niet. Want ik ben hier met een boodschap die veel belangrijker is dan gewoon weer in de volgende cyclus jullie uit die onderdrukking los te krijgen, want dan komt er wel weer een ander wanneer het weer misgaat. Nee, zegt Jezus, dat patroon is een geestelijk patroon. En dat is niet alleen voor het volk, dat is voor ieder mens. En dat is wat het Nieuwe Testament, wat Jezus ons laat zien. Dat het patroon, en ik zet hem er even in, het is een onderdrukking uiteindelijk door de Satan. We worden onderdrukt door de Satan, de zonde drukt op ons leven en ieder mens zit daarin. Wat belangrijk is om daar uit los te komen en om onderweg te gaan naar het beloofde land. En het beloofde land is voor ons het eeuwige leven. En daar hebben we er net van gelezen in Openbaring 21. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde en opnieuw een plek waar wij als mens met God kunnen optrekken. Gewoon aangezicht tot aangezicht. En daar mogen we naartoe gaan. En daar zijn we naar onderweg. En het onderweg, daar heb ik bij gestaan, dat is het dagelijks leven. Dat is waar we nu in zitten. Ieder mens moet vanuit die onderdrukking onderweg naar het beloofde, het eeuwige leven. En ook hierin zitten een aantal belangrijke dingen. En dat eerste is Jezus die op het kruis gaat. Tussen die eerste en die tweede pijl om, zeg maar, van fase 1 in ons leven naar fase 2 te komen, hebben we Jezus nodig. Jezus die gekomen is om de prijs te betalen, en dan gaat het erom dat wij als mens, ieder persoonlijk, hem mogen leren kennen als onze redder en onze heiland, ons leven in zijn hand leggen. En dan kom je in fase 2. En dat is ook de enige manier om uiteindelijk in fase 3 terecht te komen. Dus Jezus komt in het Nieuwe Testament en zegt dat patroon dat we al kennen vanuit het Oude Testament. Ik doorbreek die cyclus, want dit is een geestelijk probleem en dat moeten we geestelijk oplossen. En dit is waar wij nu ook in zitten. Gewoon elk mens zit hierin. En dan kun je jezelf natuurlijk die vraag stellen: waar sta ik? Waar sta jij? Kijk, de mensheid in zijn algemeenheid staat in fase 1. Dat is de positie van onderdrukking waar de Satan over jouw leven leidt. Mensen zien dat niet, erkennen dat niet, maar het is wel zo. Het is wanneer je Jezus leert kennen, dat je mag komen in fase 2. En dat is wel een heel belangrijke om daar even toch bij stil te staan. Ik ga ervan uit, de meeste van jullie ken ik natuurlijk al wat langer. En jullie zitten hier elke keer en we zijn een groep van gelovigen. En dat betekent dat we in fase 2 zitten. En dat is mooi, want dat betekent tegelijkertijd dat we onderweg zijn naar het eeuwig leven. En wat een heerlijk gegeven is dat, om dat te weten. Dat er wat moois nog aankomt. En daar zijn we onderweg naartoe. En in dat dagelijks leven is het aan ons om gewoon in de keuzes die we maken, in de dingen die we zeggen, de dingen die we niet zeggen en ook de dingen die we niet doen of wel doen, te laten zien dat we op God vertrouwen. Net zoals dat het volk dat moest doen in de woestijn. En ergens, het klinkt misschien raar, maar ergens vind ik het een bemoediging dat ons dagelijks leven parallel staat met een woestijnperiode van het volk. Klinkt raar, hè, om dat te zeggen. Maar het leven, het dagelijks leven, zit vol met moeilijkheden en uitdagingen en problemen. En dat kan op allerlei vlak liggen van ons leven. En de ene heeft meer lichamelijke problemen, en de andere wat geestelijk, of andere misschien in de financiën, of in, nou ja, noem het allemaal maar op. We hebben allemaal wel onze dingen waar we mee worstelen. En dat hoort erbij, zou je haast zeggen. Want het is het onderweg zijn met. En daarom hebben we ook God nodig om onderweg te zijn. Nou ga ik die lijn nog een keer langslopen. Want wat is nu onze plek in dat geheel? Op die lijn. Waarom zijn wij hier als gelovigen? Nu, vanaf Genesis en ook in Openbaring opnieuw vinden we dat God het verlangen heeft om met ons mensen die relatie aan te gaan. Om contact te hebben. Heel close. En we zien ook, ook vanuit het Oude Testament al, van de omgang met het volk, dat God op zoek gaat naar een manier om dat vorm te geven. En net zei ik al, onderweg in die woestijn hebben ze die vuurkolom. En die staat natuurlijk op de tabernakel. God heeft het volk de opdracht gegeven om een plek te creëren waar hij toch op een of andere manier toch weer aanwezig kan zijn. Om met het volk mee te gaan. En later wordt dat een tempel, wordt dat een vast gebouw. En dat is de ontmoetingsplek met God. Het verlangen van God komt hier naar voren om dicht bij de mens te zijn. En Leviticus en zo, en zo die laten zien dat dat niet zomaar gaat. Dat dat niet zomaar kan. Er zijn allemaal regeltjes en wetgeving die nodig is om die tabernakel, om die tempel zo heilig en rein mogelijk te houden. Want in Genesis 3 was er een kloof ontstaan tussen God en mensen. Waarbij God afstand heeft genomen omdat zijn heiligheid en onze zondigheid niet meer bij elkaar konden komen. Nog meer, wij zouden gewoon vergaan als wij letterlijk in Gods aanwezigheid zouden komen. En daar zoekt God een oplossing voor. En dat doet hij met een tempel, een tabernakel, een tempel te creëren waar allemaal regels op vallen, waar nodig zijn om het zo heilig en reinig mogelijk te maken. Een plek om elkaar alsnog te ontmoeten. En dan komen we in het Nieuwe Testament. En dan lees ik even een klein stukje uit Johannes 2. En dat speelt zich af in die tempel. We kennen dat verhaal wel, want dat is een heel spectaculair verhaal. Dat moment dat Jezus de tempel inkomt en dan daar even, ja, hoe zal ik dat netjes zeggen? Het even schoonveegt, laat ik het maar heel netjes zeggen. Ja, dan gaat hij daar al die handelaars en al die geldwisselaars en zo, hij jaagt ze allemaal het tempelplein af. Bijzonder. En dan staat daar in vers 18. Maar de Joden vroegen: met welk teken kunt u bewijzen dat u dit mag doen? Jezus antwoordde hun: breek deze tempel maar af en ik zal hem in 3 dagen weer opbouwen. 46 jaar heeft de bouw van deze tempel geduurd, zeiden de Joden. En u wilt hem in 3 dagen weer opbouwen? Maar hij sprak over de tempel van zijn lichaam. Jezus, ik ben vergeten op knopje te drukken. Dat was de eerste stap. We zijn al bij stap 2. En dat is Jezus. Jezus is de vervanging van de tempel. En cru gezegd, dat zie je ook wel, want in het jaar 70 is de tempel verwoest en is niet meer teruggekomen. Het nut was er niet meer. Waarom? Jezus was gekomen. En Jezus is de ultieme persoon waar God en mens elkaar ontmoet. In zijn wezen al. Hij is en God en mens. De perfecte combinatie. Hij is de perfecte tempel. De plek waar mens en God elkaar ontmoeten. Maar wat is nou bijzonder? Jezus gaat nog een stap verder en dan komt het bij ons. En dan zegt Jezus: ja, maar ik kan niet blijven, want ik ga weg. Maar ik zal een ander sturen, een andere trouwster. En dan doelt hij op de Heilige Geest. De Heilige Geest die hij geeft aan ons. En dan pak ik nog even Efeze hoofdstuk 1 erbij. En En dan staat er, Efeze 1, vers 13, in hem, in Christus, bent ook u, toen u de boodschap van de waarheid hoorde, het evangelie van uw redding, in hem bent u, toen u tot geloof kwam, gemerkt met het stempel van de Heilige Geest, die ons beloofd is als voorschot op onze erfenis. Opdat allen die hij zich heeft verworven, verlost zullen worden tot eer van Gods grootheid. De stempel van de Heilige Geest is op ons leven gedrukt. Het moment dat je Jezus erkent als je redder en heiland. Maar hij is ook het voorschot op de erfenis. En wat is die erfenis? Dat laatste plaatje. Dat is waar we naartoe aan het gaan zijn. Die nieuwe hemel, die nieuwe aarde, dat eeuwige leven, dat zijn bij God. En hoe heerlijk zal dat zijn. Maar ondertussen hebben wij de Heilige Geest in ons leven gekregen. En als we dan opnieuw zouden gaan naar Johannes, naar 1 Korintiërs, dan staat daar dat wij nu de tempel zijn van de Heilige Geest. Dus dat is de volgende stap. Hoop, en nou doet hij niks. Ja, kijk, is het nog zichtbaar? Dat is een mooi poppetje. En Jezus stuurt de Heilige Geest en die Heilige Geest die komt in ons wonen. En nu zijn jij en ik, alle gelovigen, stuk voor stuk, een tempel van de Heilige Geest. Maar wat is de tempel? De tempel is de ontmoetingsplek tussen God en mensen. En dat is nu onze taak, dat is nu onze functie. En dat heeft zo'n gevolg. Dus die tempel is niet meer als gebouw nodig, want het zijn mensen geworden. En als de mensen God willen ontmoeten, moeten ze naar de tempel komen. En dat ben jij. Daar zit een verantwoordelijkheid in, hè? Let ook op al die regeltjes en die wetgeving die golden voor de tempel om het zo heilig en rein mogelijk te houden. Niet om een druk te leggen, maar wel om te laten zien wat die verantwoordelijkheid inhoudt. En nu is het zo dat als mensen God willen ontmoeten, moet dat vanuit ons komen. In de hoop dat er een aantal zijn die dan even zo Jezus mogen leren kennen als hun heiland en redder. Maar wij, jij en ik, de discipelen van Jezus, de volgeling, de ambassadeurs in deze wereld, wij hebben een bijzondere taak. Een taak om de plek te zijn waar mensen God kunnen ontmoeten. En dat is dan ook de vraag waar ik mee wil afsluiten. Kunnen mensen God ontmoeten in jou? Wat heerlijk om niet alleen een taak te hebben in deze wereld, een tempel te zijn, maar ook een verantwoordelijkheid en van nut te zijn. Kijk, we kunnen dat natuurlijk nog veel ingewikkelder maken. Ja, maar wat moet ik dan doen? En nou ja, goed, dan heb je ook nog dat van de gaven en de talenten die iedereen heeft en zo. Maar ik wil het even simpel houden. Vandaag. De mensen om ons heen. De buren, de collega's, familieleden die God niet kennen. Die moeten bij jou, in jou, God kunnen ontmoeten. En dat is dus de vraag. En dat is de vraag die ik vandaag bij jullie wil neerleggen. En dat was het. Dat is de vraag die ik bij jullie wou neerleggen. Mag ik ervoor bidden? Ja, Heere God en Vader, wat is het bijzonder om een keertje gewoon de grote lijn door de Bijbel neer te leggen. Waarin we mogen zien dat wij als mens onderweg zijn naar een nieuwe start. Dat u hebt voorbehouden voor zij die geloven. Die hun leven, wij die ons leven in uw hand hebben gelegd. Wat mooi om zo een geweldige toekomst voor ons te mogen zien. Hey, maar we zijn nog steeds onderweg. En dan is daar dat dagelijks leven, wat ook niet altijd makkelijk is, waar we ieder op zijn eigen manier en in zijn eigen situatie de nodige problemen en worstelingen hebben, waarin we soms tegen dingen aanlopen, soms ook letterlijk tegen mensen aanlopen. Heer, dan is de onze uitdaging om ons vertrouwen op u te stellen. Te weten, te beseffen dat u erbij bent, dat u met ons meegaat, door de Heilige Geest die u in ons hebt gelegd. Heer, wat is het heerlijk te weten dat u nabij bent. En dat betekent niet altijd dat al die problemen dan zomaar in één keer weg zijn. Maar we staan er niet alleen voor. En we zijn onderweg naar een betere toekomst. Maar ondertussen hebben wij ook een taak en een functie in deze wereld. En ik wil bidden dat u in ieder van ons wilt bijstaan om dat waar te maken. Om dat vorm te geven. Heer, om een tempel te zijn van u. De plek waar mensen u kunnen ontmoeten. Geef ons de wijsheid en de genade om dat zo te doen dat de mensen om ons heen ook echt u kunnen ontmoeten. En misschien zelfs die stap zetten om ook hun leven in uw hand te leggen. Dank u wel dat u in ieder van ons, en ieder van ons wil gebruiken in deze wereld. In Jezus' naam. Amen.